Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
De combinatie van werk en mantelzorg is actueler dan ooit. 1 op de 4 werknemers combineert beide. En in de zorg is dat zelfs 1 op de 3. Naar verwachting in de komende jaren zal dit ook nog eens een keer fors gaan toenemen. Waarom dat is, dat gaan we natuurlijk uitzoeken in deze aflevering. Het geven van mantelzorg kan namelijk zorgen voor stress, een hoger risico op depressie en toename in ziekteverzuim. Vooral wanneer dat mantelzorgen zo lastig te combineren is met het werk. Werkgevers spelen een essentiële rol in die combinatie van werk en mantelzorg. Maar wat moet je dan doen als werkgever? Hoe weet je überhaupt wie een mantelzorger is? Hoe ga je daarover het gesprek aan? Want ja, mantelzorgen doe je meestal als er iets aan de hand is met iemand. Het is toch meestal een verdrietige omstandigheid. En welke afspraken moet je daar eigenlijk maken met een mantelzorger? Nou, daarvoor hebben we 2 experts voor je uitgenodigd hier in de studio. Wies Kerkvliet is de gast, is onderzoeker bij werk en mantelzorg en zelf ook ex-mantelzorger. En Martijn Tillema, hij is adviseur werkgevers en gemeenten bij werk en mantelzorg en zelf ook ex-mantelzorg. Ja, wie is dat eigenlijk niet? Nou, dat hoor je allemaal in deze aflevering van PeoplePower en we zijn natuurlijk weer bijzonder blij dat je luistert.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Wies en Martijn, leuk dat jullie er zijn. Belangrijk onderwerp. Is mijn aanname eigenlijk correct? Ben je mantelzorger als er iets eigenlijk niet helemaal loopt in het leven als dat het zou moeten lopen? Wies?
Nou ja, allereerst goedemiddag. En de vraag is, ja, loopt het zoals het niet zou moeten lopen? Ik denk juist dat het leven loopt zoals het loopt.
Aha.
Wat ervoor zorgt dat we, nou ja, ik durf bijna wel te zeggen, nagenoeg allemaal in zo'n situatie terecht kunnen komen. Dus ja, uiteindelijk krijgen, want je noemde net mooi van dat wij beide ex-mantelzorger zijn. Maar ik denk dat heel veel mensen uiteindelijk mantelzorger worden. Dus dat het niet zo uniek is als het nu misschien nog klinkt.
Wanneer ben je een mantelzorger?
Ja, dat vind ik altijd een lastige vraag. Want wij proberen het ook niet zo zwart-wit te zien. Je bent mantelzorger als je zorgt voor een naaste. Dus wat ik belangrijk vind om te noemen is dat heel veel mensen denken dat het dan een oudere is. Dus bijvoorbeeld de zorg voor je ouders. Dat komt ook veruit het meeste voor, zeg ik dan weer als onderzoeker. Volgens mij 78% van de mantelzorg zorgt voor een ouder.
Oké.
Maar het kan ook heel goed je partner zijn. We worden steeds ouder. Dus we zien ook dat veel mensen thuis blijven wonen. En dan voor hun partner gaan zorgen. Als een van de twee eerder of ziek wordt. Of dement. Of een andere vorm van zorg nodig heeft. Maar het kan ook een kind zijn. En dan gaat het verder dan de zorg voor wat wij altijd maar zeggen. Gewone kinderen. Hoe ingewikkeld dat soms ook is. Kan ik zelf over meepraten. Maar het kan natuurlijk ook dat het een kind met een beperking is. Of autisme. Of een andere vorm van extra zorg. Het kan een buurvrouw zijn. Het kan, nou ja, denk maar verder. Een tante, een oom. Eigenlijk iedereen in je naaste omgeving. Het hoeft niet per se familie te zijn. Op het moment dat er iemand is die zorg nodig heeft. En jij geeft die zorg van een boodschap doen tot heel uitvoerige zorg. Het is ook in alle soorten en maten. Ja, dan valt het onder mantelzorg.
Ja.
Ja.
Ja, gek misschien, maar ik maak hem even heel klein. Voor mij iedereen bij mijn gezin heeft corona gehad. Maar op een gegeven moment had mijn zoon corona.
Ja.
En die moet dan in zijn eentje in een kamertje blijven. En die heeft dan een beetje zorg nodig. Want hij is 17. Normaal maakt hij gewoon zijn eigen boterhammen en alles. Maar dat ging natuurlijk niet meer. Dat vond hij heerlijk overigens. Dus dat was een soort tafeltje dekje roomservice. Dan werd er weer gemeld wat hij nodig had. Maar ja, daarvoor moest er wel altijd iemand bij ons thuis zijn.
Ja.
Nou is dat geen probleem. Want onze werkgevers werken mee. Want ik heb er geen één. Maar is dat dan ook mantelzorg? Maar dan heel kort?
Nou, dat is wel een hele mooie toevoeging. Je hebt misschien dus heel kort even ervaren wat je al zegt. Wat er dus even kort toch wel voor extra zorg nodig was. Maar het is wel een belangrijke toevoeging dat het gaat om langdurige zorg. Okay. Dus ik kijk even Martijn aan wat we precies... volgens mij houden we geen keiharde definitie aan.
Vroeger werden er definities aangehangen 3 maanden of 8 uur in de week. Hè. Dus dat zijn forse aantallen. Maar waar het vooral om gaat is dat het ook gaat over iets dat je overkomt... en waar je ook zorgen over hebt. En dan niet even een griepje of even een corona gevalletje. Maar het gaat echt over langdurige intensieve zorg... waar je voor aan het zorgen bent, maar waar je ook zorgen over hebt. Dus als je op het werk zit en je denkt van... joh, mijn zoontje met autisme, die gaat niet voor het eerst naar de middelbare school. Hoe is dat dan? Dan heb je daar ook zorgen over. Redt hij het? Kan hij het aan? Dus dat is, daar gaat het zeker ook over.
Ja. Ja, vaak ook de emotionele belasting die er dus bij komt kijken. Of als je bijvoorbeeld op je werk zit, als je die combinatie dus maakt. Maar je kan wel elk moment gebeld worden... waardoor je weet, nou, als ik gebeld word, moet ik ook echt nu gelijk acuut weg.
Ja.
Ja, dat leidt natuurlijk vaak tot stress.
Ja. Even de cijfertjes, Wies. En daar ben jij van, weet ik toevallig.
Weet je niet allemaal uit mijn
hoofd. We hoeven niet allemaal tot op de punt en de komma. Hè? Maar even om een idee te krijgen. Hoeveel mensen doen er mantelzorg in Nederland?
Nou, dat is een goeie. Ik weet eigenlijk het absolute aantal, weet
ongeveer
ik niet.
Plus minus.
Nou, ruim 4 miljoen zijn dat er.
Sorry?
Ruim 4 miljoen. Zijn er superveel.
Dat is bijna 1 op de 4 mensen überhaupt in Nederland zo'n beetje.
Ja, zeker. Ja.
En werken voor mij 10 miljoen mensen. Dus het is 4 op de 10.
Kijk, dat zijn alle mantelzorgers in Nederland. Hè? Dus alle mantelzorgers in Nederland heeft een deel ook een baan. Hè? Dus ongeveer 70% van alle mantelzorgers heeft ook een baan. Toen ik begon in dit vak dacht ik, nou, dit gaat inderdaad over mensen die oud zijn. En die misschien eens zorgen voor een partner. Maar het is echt... 70% van alle mantelzorgers heeft ook een baan.
Oké, dus even snel gerekend. 70% van 4 miljoen. Dat is 2,8 miljoen mensen die nu bij jou in de organisatie lopen. En ik heb het nu even tegen de luisteraar. Die doen aan mantelzorg. En dat is dus een belangrijk gedeelte van hun leven.
Ja,
want zeker. Daar hebben we het over.
Zeker.
Als je iets 8 uur, of het nou 8 of 6 of 4 uur is, maakt niet uit. Maar als je iets meerdere uren per week doet... Ja, dan is dat een belangrijk onderdeel van je leven geworden.
Zeker. En dat hoeft niet erg te zijn. Hè? Laten we het ook niet alleen maar problematiseren.
Nee, het kan ook mooi zijn.
Het kan ook vervullend zijn dat je zorgt voor een van je ouders of voor de buurvrouw. En voor heel veel mensen is het ook prima te combineren met het werk. Maar als het heel lang duurt en het is ook heel intensief. Bijvoorbeeld in de thuissituatie. Als iemand in de thuissituatie, in de gezinssituatie extra zorg nodig heeft... Nou, in coronatijd was dat zeker ook een extra aandachtspunt. Dan heb je daar ook zorgen bij.
Ja.
Dus als het lang duurt, dan wordt het vaak ook zwaarder. Nou, en dan zien we dat er vaak wel wat problematiek om de hoek komt kijken, ook op het werk.
Ja. Ja.
Nou ja, ik reken dus ook vaak ook andersom. Dat absolute aantal vond ik dus zelf nog best lastig. Omdat we zijn natuurlijk veel met werkgevers in gesprek, juist vanuit de stichting.
Ja.
En dan is inderdaad wat je net al mooi als intro ook had. Dat wij vooral willen meegeven. 1 op de 4 van jouw medewerkers. Dus zelfs 26%. Dus het is zelfs al ruim 1 op de 4 inmiddels. Heeft dus ook mantelzorgtaken. Dus dat proberen we vooral. Dus het is even afhankelijk van hoeveel medewerkers je natuurlijk in dienst hebt. Dus die absolute aantallen vind ik lastig.
Ja.
Maar ik denk dat dat besef heel, heel belangrijk is. Dat we heel vaak horen. Ja, maar bij ons in de branche. Ja, daar werken vooral mannen. Bijvoorbeeld in de bouw.
Maar is er een verschil? Weet je dat er een verschil is? Zijn mantelzorgers vaker man of vrouw? Hoe is die verdeling?
Iets vaker vrouw. Oh. 70 om 30.
Oh, dat is wel veel vaker.
Of eigenlijk zelfs nog minder. 65-35.
60 om 40 is de landelijke verdeling van alle mantelzorgers. Maar helaas werken vrouwen nog net iets minder dan mannen.
Aha.
Dus we zien in de werkende populatie dat iets scheef verdeeld is. Dus dan zitten we op de 70-30.
Maar dus toch is het wel een belangrijke dat dus ook gewoon een heel groot aandeel man is. En als je inderdaad kijkt naar waar we het over hebben, dan is dat helemaal niet zo gek dat ook mannen daar natuurlijk een taak in kunnen vervullen. En dat zien we gewoon steeds meer.
Ja.
En andersom gezien, dat vroeger inderdaad vooral de vrouwen deed, maar dat natuurlijk ook steeds meer vrouwen juist gaan werken. Dus met name die combinatie, daar zien we het gewoon zowel bij mannen als bij vrouwen terug. En wat ook een hele belangrijke is, dat we het ook over alle leeftijdsgroepen heen zien. Dus ook hier natuurlijk, omdat het vaak over partners gaat of over hun ouderen, zijn het wel vooral 50-plussers. Maar we hebben ook een hele grote groep jonge mantelzorgers die voor hun ouders zorgen, terwijl die nog jonger zijn bijvoorbeeld. Ja. En die verschillen in leeftijd zijn natuurlijk ook groter tegenwoordig tussen ouders en kinderen. Dus dat is wel belangrijk ook als werkgever, dat als jij toevallig een jonge populatie werknemers hebt, wat alleen maar mannen zijn, ik zeg maar even heel, heel scheef, dat betekent nog niet dat jij er niet mee te maken hebt.
Nee, dus conclusie. Het gaat over heel veel mensen. 2,8 miljoen, 1 op de 4 van de mensen die bij jou werkt. En als je denkt, goh, ik heb alleen maar mannen. Als 30% van die 2,8 miljoen man is, dan is dat nog bijna 1 miljoen mensen. Dus dat zijn er nog steeds heel veel. Dus de kans is nog steeds, ook als je alleen maar mannen hebt, heel groot dat er mantelzorgers bij jou werken.
Ja.
Kortom, dit is een onderwerp. Alleen de vraag is natuurlijk, waarom zou je het er als werkgever, waarom is het een vraagstuk voor? Waarom moet je er iets mee? En dat weet jij natuurlijk, Wies. Want hoe ervaren die mantelzorgers dan die combinatie van hun werkende leven en hun eigenlijk tweede baan in tijd misschien wel waar ze mee bezig zijn in die mantelzorg?
Nou ja, maar wat belangrijk om mee te beginnen is dat wat Martijn al zei, dat we zien dat 86% of 84%, pin me er niet op vast, sowieso aangeeft van nou, ik kan het gewoon voldoende tot goed combineren. Dus dat is een heel belangrijk om mee te geven. Dat het helemaal niet zo is dat iedereen nu al bijna omvalt. Dus dat is 16% die aangeeft, ik kan het echt slecht tot heel slecht combineren.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk een gevaarlijke groep. Wat we wel zien, en daar zijn de laatste cijfers...
Even grappig, hè, want 16% denk je, ja, waar maken we ons druk over? Hè?
Ja, precies.
Ik ben weer even 2,8 miljoen, 16%, dus dat is 280.000 plus ongeveer de helft. Hè? Dus dat is bijna 500.000 mensen die problemen ervaren.
Ja.
Nou, ja? Dus dat is heel Den Haag.
Bijvoorbeeld.
Ja, ja. Nee, ja, maar dan hebben we een beetje
goed
beeld.
Ja.
Lekker dat je zo goed kan rekenen.
Ja.
Nou, dat kost me wel moeite, merk ik. Maar we gaan door.
Nou, je kan het beter dan ik moet zeggen. Nee, nou ja, en daar wilde ik dus inderdaad nog aan toevoegen. Dat zijn zeg maar cijfers van de afgelopen jaren. Daar nemen we dan gemiddelde van.
Yeah.
Maar we zien dat door corona, dan komen we toch weer, dat het nu echt nog veel actueler is. En met name de belasting. Want tijdens corona, wat is er gebeurd? De zorg is overbelast. Dan denk je misschien in eerste instantie aan ziekenhuizen. Is ook een belangrijke. Maar dat gaat ook over thuiszorg. Gaat ook over dagbesteding. Van kinderen die naar een dagbesteding gaan. Is heel veel uitgevallen. Onzekerheid. Structuur is helemaal weggevallen. Op wie is dat neergekomen? De mantelzorgers.
Ja.
Dus die komen al uit die periode van extra belasting en extra stress. Dus hoe die combinatie nu is, dat hebben we recent onderzocht. Die is nu ervaren dus meer mensen. Uit mijn hoofd gezegd, ik kijk naar mijn collega, in ieder geval 25% die het nu dus al als slecht of heel slecht ervaart. Dus het is echt een slechtere, veel meer combinatiedruk. De vraag is natuurlijk, hoe lang duurt die nasleep dan? Maar het is zelfs nu zo dat door Omicron, het is gelukkig natuurlijk een minder heftige variant. Maar er zijn wel heel veel mensen die uitvallen. Heel veel mensen die in quarantaine moeten blijven. Waardoor dus weer de kinderopvang dicht gaat of dagbesteding dicht gaat.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen, andere mantelzorgers waarmee je misschien mee samen doet, die vallen ook weg.
Ja. Hè?
Dus je hebt aan alle kanten word je geraakt. En dan denk ik, maar wat zijn dan de gevolgen daar dan weer van? Hè? Dus er zijn mensen die zeggen, ja, ik vind dat heel ingewikkeld te combineren. Ik heb daar moeite mee. Ja. Maar waar leidt dat toe?
Ja, precies. Nou ja, dus dat is inderdaad, de actualiteit is nu hopelijk duidelijk van dat er heel veel zijn. Nou ja, waar leidt dat toe? We zien gewoon uit onderzoek ook dat bijvoorbeeld, even om het heel hard te maken, 18% van het verzuim is mantelzorg gerelateerd. Dus daar is al van bekend dat we weten allemaal dat er heel veel psychosociale verzuim is, burn-outs, maar dat heel vaak niet achterhaald wordt wat nou de precieze oorzaak is. Dus er wordt wel gekeken naar in het werk, van goh, is er te veel werkdruk of nou wat speelt er allemaal op het werk, waar we hopelijk invloed op kunnen uitoefenen. Er wordt wel veel naar gevraagd, maar wat één heel belangrijk lastig punt is dat mantelzorgers vaak zichzelf niet eens als mantelzorger zien.
Mm.
Dus laat staan, maar daar gaan we straks nog wel op door, maar laat staan dat er dus bij bijvoorbeeld een arbo-arts of bij een leidinggevende überhaupt ergens ooit aangevinkt zal worden. Goh, dit verzuim dat komt voort uit mantelzorg. Maar alsnog weten we dat dus, uit onderzoek is dus gebleken van CZ, dat 18% mantelzorg gerelateerd is. Maar Ik denk dus dat dat nog veel hoger is. En zeker op dit moment. Dus alleen dat is al een hele belangrijke reden. Wow. Maar ik kan nog wel doorgaan. Ja, ik ben...
Nee, daar ben ik niet bang voor. Dat je, dus dat is ook heel fijn. Want dat hebben we altijd graag. Dat er mensen zijn die veel te vertellen hebben. Waar ik straks heel graag met jullie over verder wil praten. Is dat wat dan het vraagstuk voor die werkgever is. En daarna gaan we het natuurlijk over hebben. Wat je daaraan kan doen. En dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
We praten over werk en mantelzorg en hoe dat te combineren met Wies en Martijn van Werk en Mantelzorg. Dus die hebben hun titel van hun organisatie goed gekozen. 18% van het ziekteverzuim is te relateren aan de combinatie werk en mantelzorg. Ik moet het goed zeggen natuurlijk. Hè. Laten we nog heel even kijken wat er nog meer allemaal voor effecten zijn aan die combinatie van werk en mantelzorg, waardoor het een onderwerp zou moeten zijn voor werkgevers, HR-mensen, leidinggevende. Martijn, wat heb je nog meer voor ogen?
Nou, wij doen heel veel onderzoek bij werkgevers. Dat is vaak een vertrekpunt voor werkgevers om eens te kijken van hoe zit dat nou bij ons in de organisatie? Hoe ervaren werkende mantelzorgers hun combinatie werk en mantelzorg? Maken ze het bespreekbaar? Hoe ervaren ze hun eigen gezondheid, de werk-privé-balans? En dat vragen we niet alleen aan werkende mantelzorgers, maar ook aan hun collega's en ook aan hun leidinggevenden. En we zien daar toch wel vaak opvallende resultaten. Namelijk, nou, dat als het in het begin ontstaat, hè, dat werk- en mantelzorg gebeuren, nou, dan is die werk-privé-balans, nou, van het algemeen ook best wel goed. Nog net zo goed als dat van hun collega's. Maar als we dan inzoomen op bijvoorbeeld de gezondheidsklachten, dus in hoeverre ervaren mensen spanning, slapen ze slechter, ervaren ze fysieke klachten, stressklachten, dan zien we grote verschillen tussen werkende mantelzorgers en hun collega's. Aha. Die zijn vele malen hoger. He, dus als we dan even zeggen, ik ben zelf werkende mantelzorger geweest. Toen overkwam mij ook, mijn moeder werd ziek. Op dat moment ging het in eerste instantie ging dat prima, maar het duurde langer. Het heeft 3 jaar geduurd. Ja, dan ontstaat er vanzelf een relatie ten opzichte van je eigen gezondheid. Hè? Dus dat heeft een enorme impact.
En hoe komt dat dan? Want kijk, ik kan de simpele verklaring die ik in mijn hoofd heb zitten is ja, je moet gewoon meer doen. Dus je hebt en je werk en nog eigenlijk een soort baan erbij omdat je mantelzorg doet. Ja, dan nogal wie is dat het dan minder goed met je gaat. Dat je vermoeider raakt.
Zeker.
Maar is dat het?
Nou, en laten we dan ook nog even teruggaan naar die werkende mantelzorg. Dat zijn hele betrouwbare, loyale, verantwoordelijke mensen. Dat zijn lekkere collega's om in je team te hebben. Hè? Die maken de dingen waar, kunnen goed organiseren.
Zorgzaam waarschijnlijk.
Luisteren goed. Hè? Ja. Dus dat zijn, nemen veel aapjes op hun schouders. Direct ook het risico natuurlijk. Hè, dus het zijn over het algemeen hele prettige werknemers die je graag erbij wil hebben. Dus in die zin, het is goed volk. Hè? Dus je kunt ze er beter bij hebben.
Mantelzorgers zijn goed volk.
Goed volk.
Ja.
En als dat gaat in instantie vaak ook wel gewoon goed. Hè? Mensen voelen zich verantwoordelijk. Ik los het zelf wel op. Ik zorg ervoor dat ik jou niet belast als mijn leidinggevende of mijn collega's niet. Ik moet het ook zelf doen. Ik wil mijn werk ook niet overdragen. Ja, ik voel me toch ook wel een klein beetje schuldig misschien. Hè? Dat ik denk van nou, hè, weer tijd aan mijn moeder besteed. Misschien moet ik het toch weer even compenseren. Nou, al dat soort elementen spelen een rol om er maar niet over te praten, laat staan om aan te geven van nou, ik vind het ook best wel even pittig. Ja, want dat is dat zeker als het lang duurt, dat ontstaat. Ja,
oké. Dus ik hoor je eigenlijk zeggen, ja, natuurlijk is het ook gewoon een belasting om mantelzorger te zijn. Alleen er zit nog veel meer omheen. Namelijk, je hebt het er niet over. De combinatie is ingewikkeld. Er is ook geen begrip voor, want vaak weten mensen het gewoon helemaal überhaupt niet. Waar ben je? En waarschijnlijk gebeurt er in het hoofden van mensen. Nou, ik hoorde het zelf al zeggen. Hè, van ja, kan mijn werk nog wel goed doen en overcompenseren? Nou, noem maar op. Mm-hmm. Zijn dat zeg maar de bijeffecten dan, naast het feit dat je gewoon ook nog eens een keer extra op je bordje hebt?
Zeker. Nou, een mooi voorbeeld zei je van, joh, er is weinig begrip voor. Dat denken die werkende mantelzorgers ook. Hè? Die denken van, joh, mijn leidinggevende staat er niet voor open.
Nee.
Mijn collega's niet. Nou,
het is mijn probleem.
Het is mijn probleem, hè? Dat is het per definitie. Maar we meten ook natuurlijk bij die leidinggevende, hebben ze er begrip voor, willen ze erover praten. En we vragen het ook aan hun collega's. Nou, die zijn veel begripvoller dan dat werkende mantelzorgers denken.
Okay.
Dus die zijn wat voorzichtig ten opzichte van hun omgeving. Ja.
Oké. Ja, want de uitdaging is natuurlijk vervolgens, als ik ga nadenken over wat kan je dan vervolgens doen, dan zou ik zeggen, misschien wel, pas als je weet wat de oorzaken zouden kunnen zijn van dat ziekteverzuim. Hè, als we dat even als vraagstuk hebben. Maar überhaupt het algemene vitaliteit misschien wel. En de mentale vitaliteit van mensen. Dan moet je eerst weten wat de oorzaak is van het feit dat het daar niet goed bij gaat. Hè. Nee. Hebben ze gewoon ruimte nodig? Moeten ze gewoon tijdelijk minder werken? En is dan het probleem opgelost?
Nou, laten we maar eerst eens beginnen. Die mantelzorgers die herkennen we niet aan een grote M.
Die hebben geen shirt aan of
nee,
zo.
Dus nee. Dat is, je kunt niet zomaar kijken. Ik geef heel veel workshops aan leidinggevenden die zeggen, nou, vertel maar hoe ik ze herken dan. Hè.
Ja. Niet. Dat antwoord niet?
Dat kun je niet zomaar aan het uiten. Ik weet niet of jij mantelzorger bent of niet. Ik kan het niet zomaar aan je zien. Zal ik met je moeten praten? En zal ik je een vraag moeten stellen? Moet ik nieuwsgierig naar je zijn? Hè? Dus dat is. Dan kom je erachter wat er bij jou speelt. Hè? Dat is.
Oké, stap 1 dus. Stap 1 is: kom er überhaupt achter.
Kom
er
achter. Ja.
Ja, heb daar het gesprek over.
Ja, dat is echt een super belangrijke stap. Ja.
En voordat we dan naar de volgende stap gaan, hoe doe je dat?
Nou, door vragen te stellen.
Nee, dat snap ik. Maar ik wil dat snap ik. Maar is het dan handig om een workshop te organiseren? Moet ik het op de agenda zetten van het werkoverleg? Of moet ik het adviseer je mij, Martijn, omdat jij er verstand van hebt, om dat 1-op-1 te doen, want het is gevoelig.
Nou, jij zegt, dat snap ik, dat ik vragen moet stellen. Ja. Ik denk dat heel veel leidinggevenden het heel moeilijk vinden om vragen te stellen. En dan ook nog eens oordeelloze vragen, nieuwsgierige vragen. Echt willen weten. Ik denk dat het echt een hele super grote.
Maar je zegt toch gewoon: ben jij een mantelzorger? Dan weet je het.
Ja, nou, bedankt. Succes met de mantelzorg. Hè? Dat,
nee, maar
dat,
als je weet.
Hoe gaat het met je moeder? Goed, mooi. Nou, gaan we weer verder.
Ja,
toch? Okay. Dus ik denk dat daar de oplossing nog niet bij gevonden is. En ik denk dat het ook zo
is. Wat zou je zelf vragen? Wat is een goede vraag?
Hoe is het met je?
Oké.
Okay. Laten we daar eens mee beginnen. En dan, ik zie dat je de laatste tijd wat moe bent. Hoe ervaar je dat zelf ook? Nou, dan zeg je ja of nee. Je zegt, nou, hoe gaat het op werk? Hoe gaat het thuis? Maar het is wat nieuwsgierige gesprek over hoe gaat het nou met jou? Ik denk dat belangrijk is. En waar het begint is niet zozeer dat individuele gesprek, maar dat je als werkgever ook aangeeft van joh, we vinden dit een belangrijk onderwerp. Hè? Dus dat het uit de taboesfeer wordt gehaald. Ik denk dat directeuren, leidinggevende, ondernemers, dat die daar een ontzettend belangrijke rol in hebben. Door aan te geven van joh, ik realiseer me dat veel mensen bij ons ook mantelzorger zijn. Vaak gaat dat goed, maar soms ook niet. En dan heb jij er heel veel last van? Heb ik er als leidinggevende, ondernemer, directeur ook last van? En graag ga ik dan met je in gesprek om eens te onderzoeken hoe dat dan is en wat we kunnen doen om het ook op te lossen. Ja.
En dan maak je daar, dan zeg je bijvoorbeeld, ga in gesprek met de HR-afdeling.
Nee.
Dat is je loket en dan kan je aanbellen en dan die helpen je.
Nee. Je gaat niet. Waarom met niet? HR-afdeling. Die HR-afdeling kan je lekker helpen. In faciliteren. In de mogelijkheden aandragen. Maar ik geloof echt in dat gesprek tussen leidinggevende en de mantelzorger of de werknemer. En ook de collega's. Want die collega's die hebben ook superveel ideeën hoe je dit kan combineren. Dus betrek de directe betrokkenen erbij.
En dan zeg ik als leidinggevende. Want we hebben daar, onze directeur heeft verteld dat hij het belangrijk vindt. Dus dan hebben we werkoverleg en dan zeg ik, jongens, ik sta er helemaal achter. Mm-hmm. Sterker nog, ik heb ook zo'n periode gehad met mijn vader of moeder. Dus ik vertel een persoonlijk verhaal en dan zeg ik vervolgens, dus als jullie ergens mee zitten, mijn deur staat altijd open.
Ja.
Hè? Ik ben er klaar voor.
Ja, dat is heel lief. En ik waardeer ook die betrokkenheid.
Een enorme open cultuur hebben we georganiseerd met z'n allen.
Maar op het moment, en ik heb het zelf ook ervaren, ik voelde dat ik faalde als werknemer. En niet alleen als werknemer, maar ook als vader, als zoon. Ik had het gevoel dat ik overal mijn inzet met 80%, met 80% inzet deed. En dus dat de resultaten voor mijn gevoel ook tegenvielen. Mm. En dat stimuleert niet het gesprek op het werk. He, dus het remde mij om het echt goed bespreekbaar te maken. En überhaupt om dat ook te zeggen. Dat ik me eigenlijk schaamde voor mijn resultaten, voor mijn tekortkoming. Dus ik denk dat het initiatief echt bij die leidinggevende vandaan moet komen. Om er over te praten. Om alert te zijn op signalen. Dus als mensen wat later komen, wat minder gaan presteren. Dat je dan alert bent en het gesprek ook aangaat en nieuwsgierig bent. Nou, wat speelt er dan bij jou? Hoe gaat het met jou?
Oké. Ja, dat lijkt. Ik maak wel meer afleveringen over allerlei onderwerpen. En het lijkt de oplossing voor veel problemen als leidinggevende, zeg maar, proactief zouden vragen aan medewerkers. Hoe is het met je? En ze niet laten wegkomen met goed.
Weet je wat het leuke is aan werk en mantelzorg?
Nou,
dat het gaat over leiderschap. Het gaat over verbinding en samenwerking. En wat het helemaal leuk maakt, is dat het de grootste groep is in een organisatie waar je tegenaan kan lopen. He, want dit gaat natuurlijk ook. He, bedoel, het kan ook gaan over vrouwen in de overgang. Het kan gaan over mensen met schulden. Het kan gaan over mensen die in scheiding liggen. Ja. Maar mensen die werk en mantelzorg combineren, dat is de allergrootste groep. Dus dat is een super mooie kans voor werkgevers om die groep eens beter te pakken.
Ja.
En te kijken van joh, hoe ga ik dat gesprek nou echt aan?
Mooi. Wies, ik ga er maar even aan. Jij bent van het onderzoek. Hè? Dus als ik je tekort doe, dan moet je ingrijpen. Ik kan me voorstellen dat er allerlei manieren geprobeerd zijn om hier aan te werken in organisaties. Wat werkt er? Waar zijn jullie achtergekomen van, nou weet je, dit zijn dingen die kun je eigenlijk altijd doen, want die gaan altijd goed.
Nou, wat wel denk ik een goede toevoeging is, ook om wat Martijn net zei, is dat wij ook in onderzoek heel duidelijk zien. Want ik interview bijvoorbeeld ook werkende mantelzorgers. Maar het komt ook vaak voor dat ik dan de collega's, dus dan ga ik ze in de rol van collega ga ik ze interviewen. En wat blijkt dan na 1-2 minuten? Dat ze eigenlijk zelf ook werkende mantelzorger zijn.
Oh, dat is smart.
Dus dat is echt heel opvallend. Wat dat betreft, want dan zegt ook, weet je, dan gaan we een onderzoek doen. Dan zeg ik, nou, ik wil graag 10 werkende mantelzorgers en 10 collega's erbij spreken. Ja, nou ja, dan weten zij natuurlijk ook niet van, heel vaak kunnen zij niet zomaar even 10 werkende mantelzorgers aanwijzen. Maar dan zeggen we, nee, dat komt over het algemeen wel goed. Want wij gaan gewoon af op de cijfers dat 1 op de 4 van hun medewerkers mantelzorger is. Maar dan komt zo'n collega dus erachter dat hij toch ook zelf ook mantelzorger blijkt te zijn. Dus dat is eigenlijk al een hele belangrijke conclusie. Ook voor van wat moet je er of wat kan je ermee. Wat we net omschreven over van goh, begin is dat bijvoorbeeld een directeur zijn persoonlijke ervaring deelt op een intranet of in een nieuwsbrief. Om überhaupt dat taboe en de bekendheid van überhaupt het begrip mantelzorg. En dat jij niet de enige bent die zo'n rol vervult, maar dat er heel veel collega's zijn die dat doen.
Ja.
Waardoor er wellicht onderling ook een gesprek op gang komt. We horen vaak als wij dus onze werk- en mantelzorgmonitor, zo heet dat onderzoek bij werkgevers, als we die uitzetten, dat HR ook terugkrijgt van, hey, nu kwam ik erachter dat ik zelf ook mantelzorger ben. En ik heb het er met mijn leidinggevende over gehad. Dus dat kan natuurlijk een startpunt zijn om überhaupt die bewustwording. Yeah. Dus bewustwording is echt het startpunt. En dat kun je dus ook met communicatie kun je al heel veel doen.
Ja, en nou is communicatie altijd voor mij een die staat in mijn boekje als rood vlaggetje erachter.
Ja.
Want dat is daar kan je van alles bij voorstellen. Dus dan is altijd mijn volgende vraag, hoe dan?
Nou,
dus wat werkt er dan? Moet posters op gaan hangen of...
Nou ja, je kunt dus, dat is ook wel mooi om te vertellen. Wij zijn een gesubsidieerde stichting, dus wij hebben ook allerlei middelen beschikbaar. We hebben een hele mooie, bijvoorbeeld een animatievideo van wat is mantelzorg dan? Dus dan krijg je op een hele ludieke manier, kun je bijvoorbeeld op je intranet zetten van kijk, dit is mantelzorg. Heb je er wel eens van gehoord? Herken je misschien jezelf erin? Kun je het op een hele toegankelijke manier overbrengen? Nou, de monitor is dus niet alleen een onderzoek, maar daar zitten ook dat soort video's in. Dus je neemt je medewerkers, zowel mantelzorgers als collega's, want wij weten ook niet van tevoren welke medewerker een mantelzorger is. Dus, en ook leidinggevenden neem je mee in van, hey, dit is een thema wat wij belangrijk vinden. Willen jullie hierover meedenken?
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld gewoon bestaande regelingen. We zien vaak bijvoorbeeld bij gemeenten, die vragen dan onze erkenning aan, maar 9 van de 10 keer voldoen ze eigenlijk aan alles waar je dan zogenaamd aan moet voldoen om de erkenning te krijgen. Maar als je medewerkers niet weten wat er allemaal beschikbaar is, dan bereikt het zeg maar niet zijn doel. Dus ook het bekendmaken van de regelingen die er al zijn. Bijvoorbeeld flexibiliteit in werken. Want dat is ook wel, nou, als we het dan over onderzoek hebben, waar hebben die mantelzorgers behoefte aan? Dat wil ik ook nog wel benadrukken. Dus
gaan we zo in. Want ik wil dit onderdeeltje moet even af voor mij. Dus ik hoor jullie eigenlijk zeggen, er zijn 2 dingen heel belangrijk. 1 is, je moet het überhaupt op de kaart zet in de organisatie. Hè? Dus bewustwording. Dus je moet zorgen dat mensen snappen wat het is.
Ja.
Dat ze bij zichzelf denken, hey, dat ben ik ook. Ja. Ik herken mezelf. En deel 2 is, en dat is natuurlijk Martijn zijn prachtige bijdrage. De leidinggevende krijgt het dringende advies. Ik wil de moeten gaan zeggen, maar ik krijg het zeer dringende, fantastisch advies van ons. Ga zelf in gesprek met je collega's en vraag aan ze, hoe is het met je? En ga dan, laat je niet wegsturen met goed, maar vraag door. En daar wilde ik nog wel even met jou over verder, Martijn, want je gaat het dan over hele persoonlijke dingen hebben. En ik kan me ook voorstellen dat de mantelzorger in kwestie, als je vraagt van hoe gaat het met je en je vraagt wel een beetje door, dat hij er misschien ook niet zo'n zin heeft om erover te praten. Want weet ik veel, misschien is je partner chronisch ziek of ernstig ziek. En denk je gewoon, ja, dit is niet voor hier en niet voor met jou. En sterker nog, misschien denk je wel, dat moet jij niet weten, want mijn contractverlenging zit eraan te komen.
Mm-hmm.
Hoe zorg je ervoor als leidinggevende dat je hier achter komt?
Ik zei net al, het gaat over leiderschap.
Ja.
We hebben onlangs zo'n monitor gedaan bij een grote gemeente in het zuiden van het land. En daar was een gemeentesecretaris en die, dat is de leidinggevende van een ambtelijke organisatie, die heeft een persoonlijke mail gestuurd naar alle medewerkers van, joh, dit is mijn situatie. En ik weet dat er heel veel medewerkers zijn in onze gemeente die ook mantelzorger zijn. En dat raakt me. Ik heb daar waardering voor. Ik wil echt snappen hoe dat zit. Dus wij voeren die werk- en mantelzorgmonitor nou eens bij jullie uit. En ik wil dus gewoon eens weten hoe jullie dat ervaren. En ik wil dat ook van die leidinggevende weten. En ik wil dat ook van de collega's weten. Respons binnen een dag van meer dan 50%.
Wauw.
Dat was echt waanzinnig.
En welke elementen zitten daar dan in waarvan je zegt, dit, daarom werkt dit?
Hij maakte contact.
Oké. Okay.
Hij maakte contact met de werknemers. Gaf hen erkenning voor hun rol binnen de gemeente als werknemer. Maar ook voor hun rol thuis als werkende mantelzorger. En dat deed hij ontzettend goed.
Ja, en ik hoor jou zeggen, hij maakte het persoonlijk.
Ja.
Dus hij vertelde zijn eigen verhaal.
Dat is zijn eigen verhaal.
Ik ben zoals jullie, zei hij eigenlijk.
Ja, en dat is ook inspirerend. Ik denk, we hadden het net over communicatie. Hè? Hoe doe je dat? Nou, door het te laten raken. Door het ook zichtbaar te maken.
Maar dat snap ik. Maar eigenlijk vind ik dit zit ook onder het kopje bewustwording. Want nu, ik ben leidinggevende van 10 mensen. Mm-hmm. Ik geloof dat ik zelf in actie moet komen. Dus mijn verhaal van mijn deur staat altijd open. Dat werkt niet. Ik moet zelf die gesprekken aangaan. En dat gesprek moet gaan over hoe gaat het met je en dan echt.
Mm-hmm.
Hoe kom ik nou bij dat onderwerp mantelzorg? Adviseer mij, moet ik het gewoon gaan benoemen? Moet ik zeggen, ja, we hebben dat mailtje van die directeur. Of hoe zit dat bij jou eigenlijk? En speelt dat? Moet ik er gelijk naartoe? Of moet ik er juist...
Nou, ik denk dat
wat moet doen?
Het talent is van een goede leidinggevende. Door dat zelf ook gewoon goed aan te voelen. Hè, dus ik denk dat jij anders bent dan ik. Misschien hebben wij een vrouw thuis zitten. Of een man die ziek is. Of die extra zorg nodig heeft. Dan is jouw situatie lijkt misschien heel erg op die van mij. Maar ga ik er op een hele andere manier mee om.
Ja, ja.
En ik denk dat het heel belangrijk is om te onderzoeken. Wat is voor jou belangrijk? Hoe is dat voor jou? En sommige dingen wil je wel bespreken. Sommige dingen niet. Maar het gaat erom om dat contact te maken.
Ja, Lies.
Nou, ik wilde nog toevoegen dat ik ook vaak hoor dat het niet zozeer gaat om het bespreken van die persoonlijke situatie. Sommige mantelzorgers vinden dat prettig. Die willen heel graag dat luisterend oor. Maar dat het veel meer gesprek, het behoefte is aan een gesprek. Van, goh, wat heb jij nodig? En wat heb ik nodig? En hoe kunnen wij samen in wederzijds overleg elkaar hierin vinden? Dus ook zeker dat wederzijdse. Dat een mantelzorger die staat ook zeker open voor wat de leidinggevende. Die krijgt misschien van hoger hand. Die moet bepaalde taken. Ja. Moeten er gewoon gedaan worden. En een mantelzorger wil juist vaak voor waard gezien worden. En die wil graag ook van toegevoegde waarde zijn op zijn werk. Die vindt het juist heel prettig om ook even in die andere wereld te kunnen stappen dan die mantelzorgsituatie. Dus volgens mij is het veel meer ook het gesprek van, goh, wat heb je nodig? En waarin kan ik jou ondersteunen? En hoe kunnen we hier samen een oplossing vinden? Dan precies, wat verspeelt er precies in jouw privésituatie?
All right. Dat is nou precies waar ik straks als laatste het met jullie over wil hebben. Namelijk, wat is er dan nodig? En ik heb al het gevoel dat jullie gaan zeggen, dat hangt af van de situatie. Maar ik ben toch benieuwd wat er een beetje de grote lijnen zijn. En dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power.
Werk en mantelzorg, hoe combineer je dat? Nou, dat gaat vaak goed, maar het gaat soms ook niet goed. Of in ieder geval, het zorgt voor gedoe, stress, druk, slecht slapen, uitval, nou, ellende. Kortom, daar kunnen we wat aan doen. En daar kun jij vooral wat aan doen, jij die aan het luisteren is, jazeker. En Wies Kerkvliet en Martijn Tillema van Werk en Mantelzorg, die helpen je daarbij. We gingen het hebben over wat is er dan nodig voor wat mantelzorgers. Ik zou denken, even simpel gedacht, hè Martijn. Als je 40 uur werkt en je hebt 8 uur moet je mantelzorgen. Ja, dan moet je gewoon een dagje minder gaan werken. Toch? Ja. Dan heb je het opgelost. Gewoon een beetje vrije tijd of neem even vrij af.
En ik denk dat dat de valkuil is die heel veel leidinggevenden zien. Wat hen ook weerhoudt van dat gesprek. Ze denken van, ik kan jou niet missen. Is dat werkende mantelzorgers minder zouden willen werken. En niets is minder waar. Het zijn juist hele betrokken medewerkers. Die je misschien zelfs ietsjes moet remmen. Om wat minder verantwoordelijkheid op zich te nemen. Want die werkende mantelzorgers die wil niet minder werken. Die vindt het heerlijk om te werken. Onder de mensen te zijn. Even uit die zorgsituatie te zijn. Dat is gemiddeld gezien. Het belangrijkste is dat je nieuwsgierig bent. En echt die vraag stelt. Wat heb jij nodig? Dat is superbelangrijk.
Ja, oké. Okay. Nou, dus ik heb nog geen antwoord op mijn vraag. Maar nee, ik snap, nou, dit dus moeten we dus niet doen.
Standaard minder werken.
Is niet de oplossing.
Dat is niet de oplossing.
En even echt een gewoon vrij. Invulling. Vrij is ook niet de oplossing.
Nee, de oplossing zit hem veel meer in dat gesprek. Van joh, wat heb jij nou nodig? Die werkende mantelzorg weet dat echt heel goed zelf. Of die collega's die hebben daar wel ideeën over. Maar wees eens nieuwsgierig, leidinggevende.
Ja, oh, heel goed. Wies, wat zegt de mantelzorger dat hij nodig heeft?
Ja, ik zat al te kijken naar jullie. Ik heb daar, nou ja, wij hebben er dus onderzoek naar gedaan.
Ja, jij weet het antwoord gewoon.
Ik weet het antwoord. Nou ja, wat de top 3 is, is misschien leuk. Want ook daarin geldt natuurlijk niemand. De mantelzorger bestaat niet, zeg ik altijd. Maar op 1 staat gewoon, of gewoon, wat is gewoon? Maar aandacht. Het luisterend oor is gewoon super belangrijk. Dus dat sluit wel aan bij het goede gesprek. Maar dat is denk ik een hele belangrijke om je bewust van te zijn. Ik zeg altijd, het kost je niets. Qua geld, het kost je misschien tijd en energie. Maar ik mag hopen dat mogelijk is.
En probeer het dus te verklaren met z'n tweeën. Waarom staat dat op 1?
Misschien omdat het over mensen gaat.
En omdat het ook heel vaak gewoon niet gebeurt. Het dus wordt niet echt een goed gesprek gevoerd. Dat is het mooie van dit prachtige onderwerp. Het speelt in heel veel situaties. En het echte gesprek, het nieuwsgierige gesprek, wordt vaak gewoon niet gevoerd.
Maar het klinkt een beetje alsof veel mantelzorgers met een soort steen op hun maag rondlopen. Van het speelt in mijn leven, maar ik ben nu op mijn werk en privé en werk is gescheiden. En allerlei andere gedachten die ze bij hebben. Ja. En dat dan weg is.
Nou, ik denk dat voor een deel van de mantelzorg zeker het geval is als het langdurig is en er niet over wordt gepraat.
Ja.
Wat je graag wil voorkomen is dat die steen echt een rol van betekenis gaat krijgen.
Dat die er komt überhaupt.
Dus je gaat liever dat gesprek aan op het moment dat iemand gewoon prima in zijn vel zit en dat je een open dialoog hebt met elkaar en onderzoekt hoe je dat ook kan vasthouden. Dus daar gaat het denk ik om. Op tijd dat gesprek aangaan, dat nieuwsgierige gesprek. Ja. Oordeelloze gesprek. En dan onderzoeken wat heb je nodig om dat werkende mantelzorg goed te kunnen combineren. Dat levert erkenning op bij die werkende mantelzorg. Misschien mag ik een voorbeeldje nog geven?
Ja, zeker.
Prachtig voorbeeld van een leidinggevende die zei van joh, ik vind dat ik er gewoon moet zijn voor die werkende mantelzorgers hier. Er is iemand op mijn afdeling die wordt heel veel gebeld door haar moeder met dementie. En ik vind dat het maar gewoon, ik moet daar gewoon ruimte voor geven. En ik vroeg aan haar van joh, heb je daar dan met elkaar over gehad? Nou, nee. He, want ik vind dat dat gewoon gefaciliteerd moet worden. Goede intentie van die leidinggevende. Daar hadden we het net al over. Maar wat gebeurt er? Iedere keer wordt die mevrouw wordt gebeld. Die loopt met haar telefoontje naar een aparte ruimte. Belt even een beetje beschamend met haar moeder. Want wil haar moeder zeker niet laten vallen. Maar haar werk eigenlijk ook niet. Dus die zit in een spagaat. Komt weer terug, gaat werken. Voelt zich toch ook weer tekortschieten. En er wordt niet over gesproken.
Aha.
Dus ik zei tegen die leidinggever, ga gewoon eens het gesprek aan en heb het er eens over. Nou, een opluchting dat daar vandaan kwam. Hè? Ja, oh, wat fijn dat je erover begint. Ik had het, ik vind het heel vervelend dat ik zo vaak word gebeld. Ik vind het ook lastig. Ik wil mijn moeder niet in de steek laten. Ik wil mijn werk ook niet in de steek laten. Nou, alleen al dat gesprek, dat loste zoveel op. Daar gaat het om.
Nou ja, en het is ook het begin van het ervaren van steun. Dus dat iemand inderdaad even zegt, oh, dat lijkt me lastig voor je. Of hoe combineer je dat dan? We zien dus ook terug dat het echt, nou ja, dan kom ik, dat het ook echt significant samenhangt met die combinatiedruk. Dus waar we in het begin mee begonnen, van we willen preventief proberen om zeg maar die 16% die het slecht kan combineren, om die, nou ja, omlaag te krijgen of zo laag mogelijk te houden. Daar is dus die ervaren steun, is eigenlijk de pijler die daar effect op heeft. Nou ja, en je kan geen steun ervaren als iets niet besproken wordt. Dus
wel grappig, hè? Want je zou eigenlijk, je zou zeggen, het probleem wordt eigenlijk niet kleiner als je het simpel, hè? Maar het feit dus dat je het gevoel hebt dat het er, dat je het erover kunt hebben, dat het er is, hè? Dat je het kunt delen, dat zorgt er al voor dat heel veel van de druk minder wordt. Ook al moet je nog steeds evenveel, vaak in jouw voorbeeld Martijn, even vaak de telefoon opnemen.
Ja, verandert helemaal niks, maar alleen al die opluchting en die openheid, die kwetsbaarheid, die eerlijkheid, die levert ontzettend veel.
Oké, okay. Nou ja, dus die staat op 1.
Ja, nou, dit nog wel, denk ik.
Top 3 had je beloofd.
Ja, ik heb top 3, het komt eraan. Okay. Maar hierin is denk ik een hele belangrijke voor werkgevers, dat zij ook het probleem niet hoeven op te lossen. Want dat denken ze vaak. Van, nou, ik moet dat. Oh, dit is dus een probleem. En nou ja, het is ook nog voor mij heel belangrijk. Mede door verzuim en productiviteit. En nou ja, alles wat het oplevert. Hè, arbeidsmarktkrapte, ik noem ze toch maar even. Maar hij hoeft niet, zeg maar, die zorgsituatie thuis op te gaan lossen. Of daar. Dat is denk ik onhaalbaar. En ook, nou ja, niet handig. Maar op deze manier kan hij er dus wel heel veel invloed op uitoefenen. Hoe iemand het ervaart.
Ja. Mooi.
Dus dat is denk ik een belangrijke.
Oké, okay, dus op
nummer
1.
Twee.
Ja, nummer 2.
Flexibiliteit.
Oké. Okay.
Is eigenlijk een beetje in dezelfde categorie wat mij betreft. Namelijk ook, het gaat niet zozeer om dat je thuis iets verandert of op het werk iets verandert. Maar kijk naar hoe iemand het kan combineren. Het zijn echt twee taken die iemand moet vervullen. En alleen al dat half uurtje eerder weg, wat gewoon zeg maar bespreekbaar is. Of als die telefoon opgenomen wordt, dat iemand de vrijheid voelt om te zeggen, goh, ik wil dit even opnemen. En dat bespreekbaar is. Dat scheelt al enorm. Dus dat geven ze terug van. Met name in coronatijd kregen wij mensen die bijna het vervelend vonden om te zeggen in de onderzoeken. Maar wel zeiden van, ja, hoe vervelend corona ook is. Voor mij is het echt een reddingsboei geweest.
Omdat je thuis
omdat
kunt
we
werken.
Omdat we nu ineens wel konden thuiswerken. Ja. En dus voor mantelzorgers is dat echt wel heel fijn geweest. Wat gelijk weer de oproep bij mij opwekt. Dat nu is het thuiswerkadvies vervallen. Dat vinden mantelzorgers heel spannend. Dus wees je daar ook van bewust als werkgever. Van, het is niet voor iedereen, halleluja, we mogen weer gezellig terug. Voor bepaalde medewerkers brengt dat nu dus heel veel stress en druk met zich mee. Oh, hoe ga ik dat dan straks in ene weer allemaal combineren?
Ja, goede tip.
En dat hoeft dan niet voor alle mantelzorgers te gelden. Hè? Want iedere mantelzorger is weer uniek. Voor sommige mensen is het heerlijk om naar het werk te gaan.
Ja.
En voor sommige mensen is het ook helemaal niet prettig. Ja. Dus het is echt maatwerk.
Ja. Ja. Maar nogmaals, hè, vraag het.
Ja. Precies.
Ja. Die.
Heerlijk, je leert
Nee.
En het past heel goed bij nummer 3.
Nummer 3, ja, de laatste. Maatwerk. Nou, niet de laatste van de nummer 3 dan.
Ja.
Maatwerk.
Er is heel grote behoefte aan maatwerk. Dus dat mantelzorgers inderdaad teruggeven. Ik ben uniek. Ik heb unieke behoeften. Ga er niet vanuit dat ik vrij wil, dat ik verlof wil. Wat heel veel werkgevers denken. Dat is echt een misvatting, want ze geven juist aan, het zijn mijn sociale contacten, het is mijn structuur, het is mijn intellectuele uitdaging. Nou, allerlei redenen, de kracht van werk, zeg ik altijd maar. Vandaar ook, nou ja, dat ik er persoonlijk ook zo in geloof van, ja, het gaat juist om die combinatie mogelijk maken. Dus dat werk en mantelzorg gewoon naast elkaar kunnen bestaan. En dat geven mantelzorgers dus ook aan. Vraag aan mij waar ik behoefte aan heb, zodat we samen een maatwerkoplossing kunnen vinden.
Mooi.
En die maatwerkoplossingen, die hoeven niet altijd op het werk gericht te zijn. Hè? We hebben een prachtig voorbeeld van een internationaal transportbedrijf. Vrachtwagenchauffeurs die een week lang op pad zijn. Ja, dan zou je zeggen, die kunnen geen mantelzorger zijn, toch? Hè? Dat is absoluut onmogelijk om dat te kunnen combineren. Nou, super creatieve HR-afdeling heeft gezegd van, joh, we gaan misschien eens even onderzoeken hoe we thuis makkelijker kunnen maken op het moment dat die chauffeur weg is. Dus bijvoorbeeld door extra steun, extra thuiszorg, extra hulp in het netwerk. Dus het is een prachtig nieuw beroep in Nederland. Mantelzorgmakelaars. Dat zijn mensen die naast mantelzorgers kunnen staan en mee kunnen kijken in die thuissituatie. Waardoor het slimmer georganiseerd kan worden. Dat je optimaal gebruik kan maken van alle zorgvoorzieningen. Nou, als mooi je dat alleen al aanbiedt, dan zit die chauffeur veel lekkerder in zijn cabine op de weg. En is het thuis ook goed geregeld. Nou, dat zijn prachtige voorbeelden. Kosten heel weinig geld. Maar wat levert je dat wat op als werkgever? Minder verzuim, meer productiviteit, meer betrokkenheid. Nou, ik kan nog wel een tijdje doorgaan.
En zij zitten volgens mij dan gewoon in de providerboog, toch Martijn?
Ja, zeker. Ja. Ja.
Ik wist niet wat de providerboog is. Moet je dan even uitleggen.
Nou, dus een providerboog van een werkgever kan bijvoorbeeld zijn een psycholoog. Dat kan ook een bedrijfsmaatschappelijk werk. Dat kan een sportschool zijn. Er is heel veel kan er in een...
Die werkgever gaat dat allemaal niet regelen. Dat wil ik vooral even...
Dat is een specialist die dat kan.
Maar er zijn dus nu mantelzorgmakelaars die dat dan voor je uit handen kunnen nemen.
Dus wij denken misschien, dat is nog even goede toevoeging. Wij denken dat het altijd oplosbaar is. Altijd.
Altijd. En wat je ook doet. Al ben je de minister-president.
Ja. Al ben je de minister-president. Sterker nog, ik denk dat hij het hartgrondig met ons eens is. Wij denken dat het altijd mogelijk is. En als jij denkt dat het niet mogelijk is, bel ons maar. Dan komen we naar je toe en lossen we het echt op.
Ja, Martijn Tillema. Yes. Kun je altijd bellen. Ik dank jullie zeer. Volgens mij zijn we er heel veel mee opgeschoten. Het is een heel groot vraagstuk. Het is een heel complex vraagstuk. En ook heel eenvoudig, want het simpelste wat je morgen kunt doen is dat je naar in ieder geval één collega stapt en die past vast wel in je agenda. Die ene, voor de rest zit er, dan doe je er één per dag, dan ben je redelijk snel bij er doorheen. Maar dat je niet minstens naar één collega stapt en dat je in ieder geval vraagt hoe is het met je en dat je even doorvraagt om erachter te komen hoe eigenlijk de wereld naast het werk eruit ziet. En een goede kans, bij 1 op de 4 namelijk, dat je erachter komt dat iemand een mantelzorger is. Ik dank jullie zeer, Wies Kerkvliet en Martijn Tillema van Werk en Mantelzorg. En succes met jullie goede werk. En wil je nou meer weten over werk en mantelzorg? Dan kan ik me heel goed voorstellen. Dan zorgen we dat er een linkje staat in de show notes. Dan kom je op hun website terecht. Dank voor het luisteren naar weer deze aflevering van People Power.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.